Handelingen 15. De Satan is niet tevreden. Die is natuurlijk nooit tevreden tenzij dat hij ons vernietigt. Hij heeft vervolging geprobeerd, moord en doodslag. En nu probeert hij een verwarring van de wet met de genade te veroorzaken in de theologie van de broeders. Van de eerste gemeente. De farizeeërs, vele van de farizeeërs die de bekering waren gekomen, willen aan de wet van Mozes vasthouden. Zozeer zelfs dat ze beweren dat je niet gered kan worden, tenzij dat je in een of andere verbondstheorie gelooft, een verbondstheologie. En Paulus en Barnabas onderkennen dit duidelijk als een aanval op het evangelie, op de genade. En die krijgen natuurlijk een enorme discussie met die mannen. Zozeer dat de broeders in Antiochië besluiten om ze naar Jeruzalem te sturen, om daar de wijsheid van boven verder af te wachten. En dan zie je in vers 5 dat die farizeeërs die tot bekering waren gekomen het zelf zo brengen dat je de wet van Mozes moet houden. En helaas is dat ook na de reformatie, die begon met Luther, gebeurd. Een vermenging van de wet en de genade, een verbondstheologie en alle onzin die erbij hoort. De doop op de achtste dag in plaats van de besnijdenis op de achtste dag. De Sabbat het houden op zondag en al zulke dingen meer. Terwijl volgens de Sabbat mocht je niet eens een kachel aansteken. Je mocht niet eens vuur maken. En dat deze mensen hypocriet zijn in die zware kerk is duidelijk. Want de meesten hebben de kachel heus wel in de winter aan op zondag. En de zondag is niet in de plaats van de Sabbat gekomen. De doop is niet in de plaats van de besnijdenis gekomen. Dat is allemaal een vermenging van de wet met de genade. En in een enorme discussie weer gaande met die farizeeërs. Die op een gegeven moment het zwijgen opgelegd wordt. In vers 7 zegt Petrus ook dat het evangelie aan de heidenen is gebracht. En die farizeeërs die willen aan hun oude religie vasthouden en begrijpen de genade niet goed. Het is terecht dat de wet een pedagoog, een leermeester is tot op Christus. Maar de Galatenbrief en ook de Romeinenbrief maken duidelijk dat we de wet niet eens uit dankbaarheid hoeven te houden. Dat wil niet zeggen dat we een vrijbrief hebben om te zondigen, natuurlijk niet. Maar je moet de wet met de genade niet vermengen. We mogen direct tot Christus gaan en we hoeven niet door een of andere filosofie, ook niet de Mozaïsche wet, hoeven we niet indirect tot Christus te komen. We mogen direct naar hem gaan. En dat begrepen Paulus en Barnabas hier, dat er een obstakel zou komen tot voor het evangelie. Een judaïserend geloof. En dat is in veel kerken is dat na de reformatie gelukt. Is dat de Satan gelukt om een vermenging van evangelie en wet te brengen. Zozeer dat een hoop niet eens op een doodsbed durven te geloven. En die kunnen geloven omdat ze zien op God als een verterend vuur die de mens alleen maar oordeelt. Dat wordt hun gebracht, dat wordt hun voorgehouden. En niet genoeg genade. En hier werd de wet van Mozes zelfs zo zwaar gebracht dat je niet eens behouden zou kunnen worden als je niet besneden wordt. En hoeveel kerken zijn er niet en secten zijn er niet die beweren dat als je niet gedoopt bent dat je dan verloren bent. En dat je een verbond moet houden met God. Een volksverbond. Terwijl de kerk uit de hemel komt zou je kunnen zeggen met Christus. De kerk heeft een hemelse roeping, niet een aardse roeping. En wij zijn geen verbondsvolk. Wij zijn een volk van genade. En Petrus legt uit dat de volkeren ook de Heilige Geest hadden gekregen. Even later wordt uitgelegd dat zij zelfs en de voorvaderen van het hele Joodse volk de wet niet hebben kunnen houden. Hoe bestaat het dan om te zeggen dat de wet een leermeester is tot op Christus. Dat we dat nu nog moeten houden. De wet veroordeelt alleen maar. Het is een verkeerd uitgangspunt om met de wet te rekenen. En degene die gezegd hebt dat je de wet uit dankbaarheid moet houden, dat is ook een leugen. Want de wet heeft afgenomen, we zijn gekruisigd met Christus. ook voor de wet. We moeten uit de volheid van de genade leven. In vers 10 wordt er zelfs gezegd dat ze God verzoeken door een juk op te leggen. En dat juk is na de reformatie op een andere manier weer gekomen. En dat juk is een obstakel om je weg met Christus te gaan in vrijheid. En het is een obstakel om op te groeien tot hem. Omdat de wet alleen maar oordeelt. Dan vroet je in je oude natuur en dan word je gefascineerd zelfs door de zonde. En als je te veel gefascineerd door het kwade wordt, dan ga je het juist doen op een gegeven moment. Het is niet voor niets dat de wereld zegt dat in de kerken knijpen ze de katjes in het donker. En in vers 11 zegt hij duidelijk dat het door de genade is van de Heer Jezus dat wij geloven gered te worden. Zoals ook zij. En dat wil zeggen, zij die geloofd hebben van onder de Joden in die genade. En toen zweeg de hele menigte, ook dus die fariseërs die gelovig waren geworden. En dan wordt er weer gezegd hoe de heidenen tot geloof zijn gekomen. En Jacobus die benadrukt dat allemaal. En dan haalt hij een profetie uit Amos aan die dit voorspeld heeft. En in vers 17 staat duidelijk opdat ook de heidenen van alle volkeren hem zouden zoeken. Op wie de naam van de Heer Jezus genoemd was. En in vers 18 staat zelfs dat dit bekende dingen zijn van oudsher. En dan vers 19 staat duidelijk, we moeten ze niet verder lastig vallen dan deze dingen, dat ze zich moeten onthouden van de gruwelen van de afgoderij, van ontucht, van het verstikte en van bloed. Dus je mag ook geen verstikte dieren die, waar het bloed nog in is eten. Ook geen bloedworst. De ziel is in het bloed en dat moeten wij niet eten. In de abattoirs in het westen wordt het bloed ook goed verwijderd. En je moet je niet druk maken om een druppeltje dat achter kan zijn gebleven. En je hoofdgetuigen hebben ervoor gemaakt dat je ook geen bloedtransfusie mag doen. En dat is ook niet waar. Een bloedtransfusie is geen eten. Dat is gewoon om je leven te redden. Bovendien een bloedtransfusie is van mensen en niet van dieren. En de broeders in Antiochië zijn heel blij dat ze dit horen. Dat alleen deze dingen hun opgelegd worden. En hieraan zie je maar weer dat de wet van Mozes inderdaad afgedaan heeft. Dat de Heer Jezus de wet vervuld heeft. En dat we nu direct, niet via de wet van Mozes, niet via wat voor filosofie dan ook, of wat voor theologie dan ook, we direct naar de Heer Jezus mogen gaan. En we moeten een evangelie brengen die direct de mens op de Heer Jezus wijst en op zijn verlossing door genade. En Paulus en Barnabas worden in vers 25 geliefde broeders genoemd. Geliefde mensen. En helaas aan het einde van dit hoofdstuk krijgen ze oneenigheid. Zelfs een bittere oneenigheid. Maar het blijven geliefde broeders. En het zijn mensen, Paulus en Barnabas, staat in vers 26, die hun zielen hebben overgegeven. Dus helemaal gewijd aan de naam van de Heer Jezus. En je kan jezelf wijden aan de Heer Jezus, dat is ook de bedoeling, maar niet door de wet. En dat geeft ons nogmaals geen vrijbrief om te zondigen. Nee, als je uit de Heer Jezus leeft, dan vermijd je de zonde juist. Als ik in u blijf, dan blijft gij in mij. En in vers 29 staat duidelijk dat als je van afgodenoffers houdt, bijvoorbeeld mensen die in India wonen, christenen, dat ze niet naar de tempel gaan, naar hindoe-tempels. En dat je je van het bloed en van het verstikte en van de ontucht onthoudt. En ontucht in het Grieks is hoererij. Met andere woorden, allemaal losse one night stands, kortstondige relaties. Al zulke dingen moeten we niet aan meedoen. En in vers 31 staat dat de brief gelezen hebbende, verheugden ze zich vanwege de bemoediging. Ze waren natuurlijk helemaal van slag gebracht door die fariseïsche leer, dat je notabene niet eens behouden kon worden. En hoe is dat in zware kerken, maar ook in de PKN, een obstakel om tot Christus te komen en in zijn voetsporen te gaan. Die vermenging van de wet en de genade. Dan weer de wet benadrukken, dan weer uit de genade proberen te leven. En zo blijf je maar van de hak op de tak gaan. En kom je er niet van los, van die vermenging? Om over ergere dingen maar te zwijgen. Het is mooi om te zien hoe de gelovigen hier de ruzie van Barnabas en Paulus opvatten. Barnabas zal ook wel aanhangers gehad hebben, dat lezen we niet. Paulus die krijgt de zegen zo te zien van de broeders. Maar Barnabas, weten we, wordt later ook gezegend en Marcus die schrijft zelfs het evangelie. Paulus, ja, zou je kunnen zeggen, die is hier erg streng. Te streng, want anders was Marcus nooit de schrijver van het evangelie geworden. En zo zie je maar weer dat ook vooraanstaande broeders het mis kunnen hebben. Het is wel zo dat je nooit meer van Barnabas hoort, maar wel indirect vanwege Marcus. Paulus was dus wel de meest geziene persoon en ook de meest belangrijke. En dat was dan hoofdstuk 15.